Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 34, het tweede vers komt. Maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En daarvan het derde hoofdstuk te beginnen bij vers 9 tot en met vers 20. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 34 vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Romeinen 3, de versen 9 tot en met 20. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonden zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is ook in hun wegen. En de weg des vredens hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonden. Tot zover de schriftlezing. Lieve gemeente, zoeken wij met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo bent u het die ons opnieuw weer hier op deze zondagavond in uw huis brengt. Omdat we opnieuw mogen gaan luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. En dan bidden wij u om de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Heere, want er is zoveel weerstand in ons hart. Tegen uw woord en tegen uw getuigenis. En zeker als het gaat over de begrippen zonden en ellende. Dan hebben wij een hart, Heere, dat daar niet van weten wil. Dan hebben wij een hart wat daarin in vijandschap verkeert. Dan hebben wij een hart dat aan die dingen voorbij gaat. En daarom is het nodig dat uw geest komt, die al die weerstand wegneemt en ons maakt wat we zijn voor u, zondaren. Heer, en dat woord is een woord waar we mee opgegroeid zijn. Een woord wat we zoveel gehoord hebben. Een woord waarvan we de kracht niet verstaan en de diepte, als u het ons niet leert. En daarom bidden wij u, wilt gij het ons leren. Neem ons op die leerschool, Heere, door uw geest, waarvan gij, o Heere Jezus Christus, die grote leermeester zijt. En wil gij onszelf vanavond onderwijzen, onderwijs geven, dat wel pijn doet. Heer, en dat is ook voor een arts vaak moeilijk, om eerlijk de diagnosen te stellen. Dat is voor een chirurg zo moeilijk om het mes erin te zetten. Maar het is maar met één doel, opdat de patiënt zou genezen. Heer, en zo is het ook als u vanavond ons gaat onderwijzen in de drie stukken die nodig zijn om te kennen, die enige troost beiden in leven en sterven. Dan begint u toch op die leerschool te onderwijzen in die kennis der ellende. Heer, en daarom bidden wij u, geef dat gij ook vanavond die diagnose stellen mag en dat we hem aanvaarden mogen. En ook al doet dat pijn als uw woord een scherpsnijdend zwaard is, dat ingaat tot op het diepste van ons hart. Als gij door uw woord, dat harde hart, door de ploegschaar van uw wet openscheurt, Heere, dan doet dat pijn. Dan roept dat verzet op. Dan willen wij daar onderweg lopen. Maar houdt u ons vast. Dat we niet weglopen, Heere, voor dit onderwijs. Maar dat we het aanvaarden en zeggen, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig over mijn leven. Werk dat uit genade. Doe het, Heere, en win ons ervoor in. Omdat we in die weg die troost mogen leren kennen. Die enige troost, die werkelijk troosten kan. In leven, maar ook in het sterven. Want voor ons komt allemaal dat uur, dat we de doodsjordaan door moeten. Ook vandaag spreekt dat, als een zuster der gemeente opgebaard staat, om morgen begraven te worden. Dan heeft zij die grote reis gemaakt, die wij ook allemaal eenmaal maken moeten. Besef het toch, dat we voor de eeuwigheid geboren zijn. Dat we pelgrims zijn, op weg naar onze eeuwige bestemming. Dat dit leven toch maar een voorportaal is van het eeuwige leven. Heere, geef dat die kennis in ons hart mag worden verklaard en geloofd. Omdat we die troost zouden zoeken en geen rust vinden voordat we die troost in u gevonden hebben. Geef dan ook dat we dit woord mogen verkondigen. Neemt u alle belemmeringen weg. Want we moeten er zelf ook voor ingewonnen worden. Als we dit woord moeten verkondigen, dan gaat het ook dwars tegen ons eigen hart in. En dan willen wij ook deze prediking omzeilen. Dan willen wij ook liever naar ons vlees spreken van vrede, vrede en geen gevaar. Daarom bidden wij u ook onder de bediening van het woord. Heere, neem alles weg. Verlos ons van mensen overlast. En geef dat we vrijmoedig dat woord van u mogen verkondigen. Heere, geef toch dat we dat woord eerlijk mogen verkondigen. In al zijn diepte, in zijn breedte, in zijn hoogte, in zijn lengte. En dat is uw werk. En daarom bidden wij u ook. Komt u toch met uw geest om ons te onderwijzen. Wees dan zo met heel de gemeente. Gedenk ook onze jonge mensen. Wij bidden ook in het bijzonder voor hen. Heere, wilt u ze ook leren door uw Heilige Geest. Ook deze dingen. En geef dat ze dan ook van u een ontvankelijk hart mogen krijgen. Heer, geef dat ze ook vanavond geraakt mogen worden door dat woord van u. Omdat ze het eeuwige leven zouden mogen kennen. En dat bent toch u, de bron van het leven. Heer, gedenk zo ook onze ouderen. Wilt u bij ze zijn, ook bij het ouder worden, sterk ze. Ook hen die met ons meeluisteren, omdat ze vanwege hun ouderdom niet meer naar uw huis kunnen komen, die vaak eenzaam hun weg gaan. Geef dat ze het vanavond mogen ervaren, de Heere weet van mij af. Wees ook met allen die thuis zijn om op te passen op de kinderen. Wilt u ook hen een zegen bereiden als ze misschien in alle eenvoudigheid samen met de kinderen uit uw woord lezen. Geeft u dan de moeders of de vaders te spreken met de kinderen over dat ene nodige. Heere, wees ook met hen die ziek zijn. In het bijzonder denken we ook aan hen die langdurig ziek zijn. Die ernstige ziekten met zich meedragen. Gedenk hen die lijden aan psychische ziekten. Wat kan het moeilijk zijn en het kruis zwaar. Wilt u kracht geven naar kruis. Wees ook met hen die verdriet hebben. Groot verdriet. Heren die nog steeds dat kind missen. Wat u hebt weggenomen. Die nog steeds verlangen om nog eens met hun ouders te spreken die ze al moesten missen. Heren die andere familieleden missen. Wat een verdriet. We dragen ze dan ook hartelijk aan u de Heere op. Wilt u bij ze zijn. En doen ervaren dat er heling is bij u de Heere alleen. Zo komen wij tot u om het werk van de zending aan u op te dragen. Heere, laat het telkens maar weer in ons hart leven wat u hebt leren bidden. Dat uw koninkrijk komen. Breid uw rijk uit. Werp het rijk van de vorm der duisternis toch te neer. Sterk hen die gij gesteld hebt op eenzame posten. Geef ze kracht en moed om het van u te mogen blijven verwachten. Denk ook het werk van evangelisatie, wat ook gebeurd mag worden in de grote steden, dat ze het maar van u mogen verwachten. Het lijkt soms zo hopeloos, soms zo ploegen op de rotsen. Maar gij wilt het zegenen. Laat daarom ook hun verwachting maar van u de Heere zijn. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden onder de gevangenen. Sterk ook hen die hun werk doen achter de muren, waar mensen soms jaren opgesloten zitten. Heere, dat ook het woord in die donkere cellen mag schijnen als een licht. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden aan de krijgsmacht. Wees ook met hen die werken in de verzorging. Wilt u ze liefde en bewogenheid geven? Wij bidden u ook voor hen die gij gesteld hebt in ons onderwijs. Wat een belangrijke taak hebben zij, heren. Wilt u bij hen zijn? En geef dat ze onze kinderen tot voorbeeld mogen zijn. Zo zoeken wij uw aangezicht ook voor het volk Israël. Wilt u ook hen gedenken, heren, in het woeden der tijden? Denk uw volk en geef toch dat het evangelie ook daar baan mag breken. Dat ook uw volk ingewonnen wordt voor die koning Christus. Dat ze in hem mogen zien de beloofde Messias. Geef vrede, Heere. Waar zoveel oorlog is. Waar zoveel honger is. Waar zoveel nood is. Heere, we zeggen het zo makkelijk. De wereld bloedt uit duizend wonden. Maar geef dat we het onderwijs van morgen verstaan hebben. En dat is nou vanwege mijn schuld. Heere, dat we zo bewogen mogen zijn. Met allen die het moeilijk hebben. Met uw schepping, Heere. En geef ook dat we daarnaar handelen zullen. Zoals gij dat gedaan hebt. Navolging van u. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u zijn bij de koster, bij de organist, bij de broederskerkenraad. Heere, wilt u ze sterken. Wees ook met allen die op de zondagschool werken, in het verenigingsleven. Zegen ook de catechisaties. Heere, gedenk heel het gemeentelijke leven. Heere, gedenk onze gemeente. Wilt u zelf de wacht over haar houden. Wilt u zelf, Heere, met uw wandelingen onder ons zijn. Wijk toch niet van ons. Keer weder. Geef en verlaat ons niet. O koning van de kerk. Onze ogen zijn op u. En dan hebt u het beloofd. Allen die het van mij verwachten, zullen niet beschaamd worden. Heere, wees dan nabij. Onverdiend. Maar doet u het om Christus wil, die gij altijd hoort. Uit genade. Amen. Gemeente, we mochten de vorige keren horen van die enige troost beiden in leven en sterven. Die heerlijke troost die daarin bestaat Dat zij niet meer voor rekening van zichzelf leven. Maar dat ze leven voor rekening van een ander. Dat ze gekocht zijn met het dierbare bloed van Christus voor tijd en eeuwigheid. Dat ze door het werk van die Heilige Geest ondertrouwd zijn met die hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus. En daar ligt nou al hun heil en al hun verwachting in. Dat is nu hun troost in dit tranendal, dat hij hun bruidegom is. En zo mochten we het ook horen, dat hij hen bewaart. Dat vaderlijke zorg hen zal leiden naar het vaderhuis daarboven. Waar ze zullen zijn zonder zonden, zonder tranen. Waar ze hem eeuwig mogen grootmaken. En als ze weer mogen leven uit die troost, als dat weer nieuw wordt, dan mogen ze het wel eens op die pelgrimstocht zingen. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u Heere in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Een thuiskomen waarvan de Heilige Geest hen verzekert. Ja, het is geen ijdele hoop, maar het ligt vast in de doorboorde handen van hun zaligmaker. Hij staat er garant voor dat ze thuis zullen komen. Ziende op hem, kunnen ze het op hun sterfbed zeggen. Op uw zaligheid hoop ik. En die hoop brengt hen in het land der rusten. Geliefde gemeente, geliefde jonge mensen, mag ik het jullie eens vragen. Leeft er in jullie hart ook dat heimwee, dat verlangen? Heere, mag ik ook delen in die troost? Heere, mag ik dat ook weten? Met u te mogen leven en met u te kunnen sterven. Als de Heer het je nou vanavond zou vragen, wat wilt gij dat ik je doen zal? Leef dan ook in jouw hart te beden, Heere, dat ik die troost kennen mag, beide in mijn jonge leven en ook straks bij mijn sterven. Als die vraag leeft, dan leeft ook die vraag, wat moet ik dan kennen om uit die troost te mogen leven en zo zalig te mogen sterven? Dan gaat die vraag leven, die we lezen in zondag 1, vraag 2. Wat is u nodig te weten? Of wat deftiger, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig moogt leven en sterven? En dan verlang je ook vanavond, Heere, zou u mij dat willen leren? Dat ik ook zo leven mag. En dat ik straks ook zo sterven mag. En dan krijg je ook vanavond dat antwoord te horen. Ten eerste, hoe groot jouw ellenden en zonden zijn. In de tweede plaats, hoe jij van al die zonden en ellende verlost wordt. En ten derde, hoe jij ook, Gode, voor zulke verlossing dankbaar zult zijn. Zijn dus drie dingen die de Heer je leren wil en die je leren moet om uit die troost te mogen leven en straks ook in hopen te mogen sterven. En dan voel je het wel, jongens. Dan moet je naar school. Dan moet je naar de leerschool van de Heer Jezus Christus. Dan moet je op school genomen worden door zijn Heilige Geest. Omdat je dat ABC des geloofs zou leren. En in die leerschool raak je nooit uitgeleerd. Het is niet zo dat je zegt, nou in de eerste klas leer ik mijn ellenden. En als ik dat nou recht geleerd heb, dan ga ik over naar de tweede klas. En dan leer ik hoe ik van mijn zonde verlost word. En als ik dat geleerd heb, ga ik over naar klas 3. En dan leer ik nog iets over de dankbaarheid. En dan behaal ik mijn diploma. En dan ben ik uitgeleerd op die leerschool. En dan kan ik wel van die leerschool af. Nee. Jonge mensen, op deze leerschool krijg je geen diploma. Op deze leerschool moet je elke klas weer overdoen. Moet je het elke keer weer leren. En opnieuw. En grondiger. En dieper. Hoe groot mijn ellenden zijn. Op die leerschool moet je het ook leren. Telkens weer tot je verwondering. Hoe dat je van die zonde verlost wordt. En moet je telkens weer opnieuw geoefend worden. In dat leven der dankbaarheid. Telkens weer opnieuw leren, jongen. Ach, en dan voel je waarneming. Ga je niet over, maar zak je. Steeds weer voor dat examen. Maar weet je wat het grote wonder is? De Heer Jezus. Hij blijft die geduldige leraar. Bij al het struikelen en vallen, in het leren van die drie stukken, stuurt hij je nooit van school. Wat houdt dat dan in? Dat leren. Wat hier onze catechismus noemt, dat weten. Wat houdt dat in? Weten. Is dat alleen maar een verstandelijke kennis? Nee. Dat is niet alleen maar dat je het leert met je verstand. En dan denk ik aan die oude zuster van de gemeente. Waar ik helemaal in het begin wel eens op bezoek kwam. En dat ze het zei, dominee. Ik weet het wel hier. Maar het zit nog een voet te hoog. Het moet hier komen. In mijn hart. En daarmee zei ze. Weten. Dat is niet alleen een zaak van mijn verstand. Jazeker. Daar begint het mee en het kan niet buiten het verstand om. En mijn verstand moet erdoor verlicht worden door Gods geest. Om de dingen ook te begrijpen. Maar ik moet ze ook doorleven. Het moet voor mij werkelijkheid worden in mijn leven. Wat we ook wel noemen, ik moet er bevindelijk kennis aan krijgen. Dat ik deze dingen bevind waar te zijn. Door ervaring, door ondervinding, door beleving. Deze dingen ook werkelijkheid worden in mijn leven. En dan is het zo, jongens. Als jullie wel eens wat geleerd hebben met je verstand. Voor een tentamen. En je hebt het tentamen gedaan. Dan zeg je soms een week later. Ik weet eigenlijk nauwelijks meer wat ik geleerd heb. Ik ben het eigenlijk allemaal weer vergeten. Maar dit weten. Wat de Heilige Geest je leert, dat zul je nooit meer vergeten. En daarom zingt ook de dichter in Psalm 119. Want ik vertrouw op het woord mij toegezegd. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Wat je op die leerschool van de Heilige Geest leert, in die drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid, wat je op die leerschool mag leren, dat zul je nooit meer vergeten. Dat zul je telkens weer leren en verder leren. Als de Heer in je leven, jonge mensen, gaat spreken van veroordeling en van vrijspraak, van vermaning en troost, van recht en van genade, dan laat dat een onuitwisbare indruk na in je ziel. Want dan leer je door de Heilige Geest, dit woord is de waarheid. En dat is nou weten. Weten, dat is het verstaan. Dat is het begrijpen. Dat is het geloven. Dat is het beleven van het woord. Het woord dat mij veroordeelt. Het woord dat mij vrijspreekt. Het woord dat mij het leven schenkt. En wat gaan we dan het eerst leren? Wel, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Daar gaan we vanavond naar luisteren. Naar zondag 1, vraag 2 en zondag 2, vraag 3 tot en met 5. Zullen we dat met elkaar gaan lezen, gemeente? Vraag 2 van zondag 1. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. In Matthäus 22. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, wij willen bij deze vragen en de antwoorden schrijven op de leerschool van de wet. Om daar te leren. In de eerste plaats de noodzaak van Gods wet. In de tweede plaats de inhoud van Gods wet. En in de derde plaats de overtreding van Gods wet. De Heilige Geest, hij neemt ons vanavond op de leerschool van zijn heilige wet. Omdat we met elkaar vanavond mogen leren de noodzaak om die wet te kennen. Om erbij bepaald te worden wat de inhoud van die wet is. Om te leren dat wij overtreders zijn van die wet. Doch eerst gaan we zingen en wel met de dichter die kennis had van hetgeen ook ons geleerd wordt in zondag 2 uit Psalm 6 en daarvan de versen 1, 2 en 4. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorn en gloed. Hij matig uw kastijden sla met medelijden, gelijk een vader doet, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder. Ai, red haar van het verderf. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 6, de versen 1, 2 en 4. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga dus slaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Meente, daar is nou een dichter aan het woord die drie stukken heeft geleerd. Dat willen we dan ook tot slot zingen na het amen der prediking uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. De Heidelberger Catechismus brengt ons vanavond op de leerschool van de wet. Om vanavond te leren de noodzaak van die wet. In de tweede plaats de inhoud van die wet. En in de derde plaats de overtreding van die wet. Geliefde gemeente, we hebben het tegen elkaar gezegd. Om kennis te krijgen aan die enige troost, beiden in leven en sterven, is het nodig dat de Heilige Geest ons neemt op de leerschool van de wet. Wat straks ook zal blijken te zijn, de leerschool van Christus zelf. Want Hij is die leermeester die ons gaat onderwijzen in de betekenis van zijn heilige wet. En ik zei het al zo even tegen onze jonge mensen, dan moet je naar school. En eigenlijk zul je misschien wel vragen, ja, maar moet ik eigenlijk wel naar die school? Is het wel nodig dat ik deze dingen leer? Ja, dat is nodig. Dat is het allernoodzakelijkste in je leven, dat je door de Heer op die leerschool genomen wordt. Waarom? Omdat je het niet weet. Omdat je er onkundig van bent. En als je die enige troost, beiden in leven en sterven, niet kent, dan ben je het allerbeklagenswaardigste mensenkind dat op weg is naar de eeuwige rampzaligheid. En daarom is het nodig dat de Heilige Geest je dat gaat leren. Omdat je een hart hebt. Zo zegt het Oude Testament ons door de profeet Jeremia. Dat wij een hart hebben, zo zegt hij, dat arglistig is. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Van jou en mijn hart dus wordt gezegd dat het mij, en zo staat het er eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws, mij naar de dood voert. Dat doet mijn hart. Het leidt mij naar de eeuwige dood. En dat is niet alleen een getuigenis vanuit het Oude Testament, maar het is de apostel Paulus die dat getuigenis bevestigt in het Nieuwe Testament. Als hij daar in de Romeinen 3, wat wij met elkaar gelezen hebben, van jou en van mij zegt, er is niemand die God zoekt. Wij hebben dus een hart wat ons niet naar God doet vragen, maar wij dragen in ons om een hart dat ons bij de dood brengt. Een gemeente, het is heel aangrijpend wat we lezen in Romeinen 3. Als we daar in houtskool getekend zien wie u, wie jij en wie ik ben. Een mens, zo vat als het ware Paulus het samen, die God niet zoekt. En wat wil dat dan zeggen? Wel, dat wil zeggen dat je niet rechtvaardig bent. Dat je niet verstandig bent. En dat je God niet zoekt. En dan zegt hij, er is niemand die dat uit zichzelf doet. En wat betekent dat dan? Wat is dan de praktijk van dat leven? Wel, dat schildert Paulus erbij. Dan is mijn keel een geopend graf. En dan is mijn mond vol van vervloeking. En dan zijn mijn voeten snel om bloed te vergieten. Zo spreekt de Heere in zijn woord over mij. En het tekent mij als iemand die niets anders doet dan zonden en ongerechtigheid. Iemand die zonder God leeft. En dat houdt nou het woord ellende in. Dat is nou het wezenlijke van de ellendestaat waar jij en ik, waarin wij allemaal verkeren. En daarom die vraag. En die vraag die komt als het ware telkens vanavond terug. En het is als het ware of de Heere daarmee op ons hart klopt. Dat hij telkens weer die pijlen op ons afschiet. Van, gelooft ge dat ook? Ervaart ge dat ook? Is dat ook een wezenlijk deel geworden van je leven? Ja, heb je het voor God beleden? En als dat nou vanavond niet zo is. Als je nou vanavond voor God moet zeggen, ik ken mijn ellende niet. Ik weet niet wat het is zondaar te zijn. Ik weet niet wat het is zonder God te leven. Ik weet niet wat het is om een hart te hebben dat mij naar de dood voert. Ik weet het niet. Hoe voel je dan hoe nodig het is dat je naar die leerschool gaat? Mag ik dat maar heel eenvoudig zeggen, jongens. Dat je je vanavond aanmeldt bij die leerschool. En zegt, Heere, wilt u mij alstublieft vanavond op die leerschool nemen? En hoe gaat de Heer je dat dan leren? Als je dan door de Heer op die leerschool genomen wordt. Wel, dat gaan we vanavond beluisteren. Als dan gevraagd wordt, waaruit kent gij uw zonden en ellenden? Dan weten onze kinderen ook, dat als je aardrijkskunde moet leren, dat de meester daarvoor een boek heeft, maar dat hij daar ook bij allerlei hulpmiddelen heeft, bijvoorbeeld een kaart of een wereldbol, om je de aardrijkskunde te leren. En zo heeft de Heere ook een boek, zijn woord. En in dat boek heeft hij een bijzonder hulpmiddel om je die ellende te leren. Namelijk, zo luidt het antwoord uit de Heilige Wet. En we zien opnieuw dat onze catechismus helemaal opkomt uit het woord. Want dat is eigenlijk letterlijk wat wij met elkaar gelezen hebben in Romeinen 3. Want door de wet is de kennis der zonden. En dan zien wij dus dat de Heilige Wet door de Heere gebruikt wordt als een instrument. Zoals de meester een kaart gebruikt om je te leren waar al die plaatsen liggen. Zo gaat de Heere de Heilige Wet gebruiken als een instrument in ons leven om te leren wie wij zijn. Om ons aan ons zondige bestaan te ontdekken. Om te leren wat onze grootste ellende is, namelijk dat wij zorgeloos over de wereld lopen, alsof we helemaal geen ellendig mens zijn. Onze ellende is dat we het van nature helemaal niet weten. En het is de Heer Jezus zelf die dat zo treffend in een beeldspraak onder woorden gebracht heeft. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Maar die ziek zijn. Daarmee wil de Heer Jezus als het ware zeggen, ja, maar als je niet beseft dat je ziek bent, dan ga je ook niet vragen naar een dokter. En daarom is het nodig dat de diagnose gesteld wordt dat je doodziek bent, dat je stervende bent en dat je uit jezelf nooit beter kunt worden. Wanneer zul je nou gaan vragen naar die heelmeester Christus? Die zegt, want ik de Heere ben uw heelmeester. Wel, je zult alleen maar naar hem gaan vragen. Als je ziet dat je ongeneeslijk ziek bent. Wanneer zul je tot hem gaan? Waarvan de dichter zingt, hij heelt gebrokenen van harte. Hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Daar heb je het. In je zonden en ellende. Naar hem ter genezing wenden. Wanneer doe je dat nou? Wel, wanneer die zonden een realiteit geworden zijn in je leven. Wanneer die ellende een werkelijkheid is. Ik ben zonder God en zijn toren rust op mij. Daarom zegt ook Ursinus, een van de opstellers van onze Heidelberger catechismus. De kennis van onze ellende is het eerste middel om de christelijke troost te verkrijgen. Alleen als we leren zien door genade hoe ongeneeslijk ziek we zijn, zullen we gaan vragen om die hemelse medicijnmeester. En dan zien wij hoe het dat naar het woord is, zoals we dat ook vanmorgen geleerd hebben. Hoe dat apostel Paulus het ook tegen de Colossenzen zegt, gij die vervreemd waart en gij die in vijandschap leefde naar de werken van uw verstand. Daar zie je die realiteit. Daar gaat ook Paulus die gemeente van Colossen onderwijzen. En hij gaat ze als het ware vertellen wie ze zijn. Hij stelt die diagnose. Dat geldt van jullie. En hoe komen ze daar nou achter? Wel, dan gaat de Heere die wet gebruiken als een spiegel. Dan zegt de Heere, kom nou eens tegen een zondaar. En kijk nou eens in mijn heilige wet. Ga die wet nou eens lezen. En als je dan die wet gaat lezen en je kijkt in die spiegel, dan ga je zien hoe vuil en zwart je bent vanwege je zonde. Want je ziet dat je van die geboden er niet één gehouden hebt. Dat heel die wet tegen je getuigt. En daarom is het nodig dat de Heilige Geest je die wet nauwkeurig laat lezen. Aandachtig lezen. Want er is een groot gevaar. En Jacobus die wijst erop. Welk gevaar? Wel dat je een vluchtige blik slaat in die spiegel. En dat je ervan schrikt. En dat je zegt, nee, maar daar wil ik niet langer in kijken. Jacobus, hij zegt het, en lees het maar eens na in hoofdstuk 1 van zijn brief, het 23e vers. Waar hij zegt van zo iemand die zijn aangezicht bemerkt heeft in die spiegel. Maar hij is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Jongens, luister eens. Dat is het grote gevaar vanavond. Dat je er niet in wilt kijken en dat je wegloopt voor die spiegel. Zeg, nee, daar wil ik niet in kijken en zeker niet aandachtig. En zeker niet heilbegeerig om erin onderwezen te worden. En toch, het is zo nodig. Want in die wet, daar ga je lezen, daar ga je leren, drie dingen. Je zult nooit vergeten, jongens. Wat ga je leren als je door genade in die spiegel van Gods wet gaat lezen? Dan ga je allereerst lezen wie God is. In die wet ga je ten tweede lezen wie wij behoren te zijn. En in de derde plaats ga je in die wet lezen wie we geworden zijn. In de eerste plaats zei ik, in die wet ga je lezen wie God is. Paulus, als hij spreekt over de wet, dan zegt hij van de wet, ze is goed, ze is rechtvaardig en ze is heilig. En dan wil Paulus als het ware zeggen, in de wet zien wij God in zijn hart. Gods heilige wet komt voort uit Gods hart. De heilige wet van God is de uitdrukking wie God is. Wil je weten wie God is, wat zijn wil is, dan lees je dat in zijn heilige wet. En daarom geldt van God wat van zijn wet geldt. Hij is heilig, de zondeloze, de gans reinen. Hij is goed en hij is rechtvaardig. Dat is het eerste. Je gaat God kennen. Door zijn wet. In de tweede plaats ga je leren hoe je leven moet. Daarin ga je leren wat God van ons vraagt. Wat het zeggen wil om met Adam Te leven in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat is wat God vraagt. Het paradijs leven. Door zijn wet. En het derde wat je gaat leren. Als je die heilige wet gaat lezen. Daar breng ik nou niks van terecht. Dan ga je zien in die heilige wet wie je bent. Een overtreder van Gods wet. Gemeente, is zo dat onderwijs van de heilige wet je al is tot zegen geworden. Weet je wie God is? Weet je van zijn heilige eis? En weet je ook van je diepe overtreding van die wet? En daarom komt de Heer nou vanavond bij je zitten. En vraagt de Heer: kent gij uw ellende? Want geliefde gemeente, we kunnen zo goed uitschilderen de ellende van onze buurvrouw. We weten precies aan te geven de zonden van onze collega. Maar de Heere die vraagt door middel van de Heidelberger vanavond: kent gij uw ellende? We zien zo vaak de nood en de ellende en de zonde van een ander. En daar zijn we zo druk mee bezig. Ja, dan kan het wel eens zo zijn in ons leven dat we ons gevoelen als de Farizeeër. Ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Heere, wat is toch een voorrecht dat ik niet zo ben. Dat ik mij niet uitleef in de zonden. Heere, dat ik mij niet te buiten ga aan de overtreding van uw wet. Dat ik niet ben zoals die gruwelijke zondaren, waar we ook vanmorgen van hoorden. Dat ik beter ben. Maar de Heere die komt dat nu te ontmaskeren. Want hij zegt: hoe groot is uw ellende. En zo komt de Heere die schijnvroomheid te ontmaskeren. Zo komt hij die zelfgenoegzaamheid van een vroom mens te doden. Hoe groot is uw ellende. Hoe groot is jouw ellende? En de Heidelberger door Gods geest wil u als het ware, jou als het ware, vanavond in de beklaagde bank zetten en zeggen: ik wil niet over jouw naaste spreken. Ik wil niet over die ander spreken. Maar ik wil vanavond spreken over jou en tot jou, over jouw ellende. Opdat de Heere vanavond door zijn Heilige Geest, wanneer hij die boodschap inbrengt in je hart, hij je ogen wil openen in de eerste plaats voor wie de Heere is, voor zijn heiligheid en voor zijn rechtvaardigheid. Opdat je zien mag wat God naar recht van je eisen mag en dat je daar nou niks van terecht brengt. Waarom? Waarom wil hij dat toch leren? Wel omdat God er zo'n behagen in heeft. Als zondaar met de arme tollenaar naar hem de toevlucht nemen. Omdat het zijn liefste werk is, zondaren te ontvangen en met hen te eten. Zondaren wil hij ontmoeten. En daarom gaat hij ze maken tot zondaren. En daarom zegt Calvijn het ook zo treffend: het staat vast dat de mens nooit tot een zuivere kennis van zichzelf geraakt, tenzij hij eerst Gods aangezicht aanschouwd heeft en van diens aanblik afdaalt tot het beschouwen van zichzelf. En dat is nodig. Door de heilige wet zien wij het aangezicht van God. Heilig, rechtvaardig en goed. En als we dat gaan zien wie God is, dan gaan we in het licht van die godskennis zien onze zelfkennis. Heren, nou ben ik precies het tegenovergestelde van u. Ik ben onheilig. Ik ben kwaad. En ik ben onrechtvaardig. En zo worden wij door het onderwijs van de heilige wet gemaakt tot zondaren. En dat is het ook wat de Heere zo graag wil vanavond. En daarom laat hij het door de profeet Jeremia zeggen: alleenlijk ken toch uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden. Dat is het waar hij toe oproept. Ken, beken, beleid, keer weder met berouw en smart over uw zonden tot mij. Zie toch in vanavond dat u tegen God gezondigd hebt, dat u zijn wet hebt overtreden. Omdat u het vanavond gaat instemmen en dat jij het op de galerij vanavond voor God het uit zou schreeuwen vanuit het diepste van je hart. Ik heb uw wil en wet, hoe heilig, stout veracht. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Wat zou het een wonder zijn, een eeuwig wonder, als je zo vanavond in de bank zit. Als de Heer die op die leerschool gaat nemen. Omdat je niet licht zou denken over de zonden. O, wat hebben wij een natuur om de zonden te bagatelliseren. Als ik zeg, nou ja, dat valt allemaal wel mee. Het is allemaal niet zo erg als het wel gezegd wordt. Maar dat je gaat zien hoe erg de zonden is. Dat de zonde God onterend is. Dat de zonde God krenkt in het diepste van zijn wezen. Dat zonden is opstand, ongehoorzaamheid, verzet, eigenzinnigheid. Dat ik doe wat ik wil, dat is zonden. En door het lezen van Gods wet, door de Heilige Geest, ga ik dat zien. Omdat ik mij vanavond voor hem zou vernederen. Dat ik vanavond, jongens, voor God in de schuld zou komen. Het uit zou roepen, ik heb gezondigd. Ik heb kwaad gedaan, omdat je vanavond zou zeggen, Heer, ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, Heer, uw vonnis is gans rechtvaardig. Er is er één die dat ook geleerd heeft. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Hij riep het uit, wij dan, toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf. Naar hetgeen wij gedaan hebben. We zijn het waard om gestraft te worden. En daar werkt de Heer nou op aan. Zoals hij dat ook omschrijft in Leviticus 26. Zo dan een onbesneden hart gebogen wordt. En zij dan aan de straffen en ongerechtigheid een welgevallen hebben. Dat je dan tegen de Heer zegt, ik heb gezondigd, Heer. Daarom ben ik het niet meer waardig. Heere. Ik heb straf verdiend. En dat schrijven ook onze kanttekeningen. Dat het daarop aankomt dat wij recht bekennen de straf vanwege onze zonden verdiend te hebben. En dat wij ons in die weg bekeren. Dat is ons wenden tot die Heelmeester. En dat is ook waartoe de doop ons oproept. Als dat water van de doop ons onze onreinheid aanwijst, dan gaat het niet alleen om die onreinheid aangewezen te krijgen, niet alleen om zondaar te worden, maar opdat die kennis ons zou brengen tot die waarachtige verootmoediging. Dat we ons werkelijk voor God gaan mishagen, dat we ons voor God gaan schamen, dat we voor God gaan buigen en onze zonden gaan belijden. En dat we in die weg zeggen, Heere, ik kan mij niet meer genezen. Al zou ik mij schuren met salpeter, Heere. Het kan er niet meer af, want ik ben een en al zonden. Maar Heere, nu heb ik uit het woord gehoord dat er één machtig middel is dat de zonden wegneemt. En dat het hart van de zondaar reinigt. En dat is uw dierbaar bloed. O, dat dan zo de kennis der ellende door de Heere gebruikt mag worden. Omdat het van mijn kant buiten hopen wordt. Daar mij gans alle hoop ontviel. Omdat ik leer met meteen te belijden. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Door de wet is de kennis der zonden. En dat brengt ons als het ware bij onze tweede gedachte. Want wat is dan de inhoud van de wet? Wat doet mij dan zien de heiligheid van God? Wat doet mij dan zien de rechtvaardigheid van God? Wat is dan de inhoud van Gods wet? waar ik dan schuldig aan sta. Wel, dan zien wij hoe prachtig onze catechismus dat verwoordt. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hier zie je hem staan, die grote profeet en leraar, in de klas voor zijn kinderen. Wat gaat hij ze dan leren? Die inhoud van die wet. En die is als het ware in één zin samen te vangen. De Heere liefhebben boven alles. En de naaste als onszelf. Zo gaat de Heer Jezus onderwijzen. Staat zo mooi in de Latijnse versie. Docet. En daar komt ons woord doseren vandaan. Hij gaat daarin de zijnen onderwijzen. Als de grote profeet en leraar. Want onze kinderen, ze begrijpen het wel. Je hebt niets om iets te leren alleen aan een boek of aan een hulpmiddel. Maar je hebt een uitlegger nodig, je hebt een meester of een juf nodig die je gaat onderwijzen vanuit dat boek. Wat er nou werkelijk staat, opdat je het begrijpen mag. En dan gaat de Heer Jezus onderwijzen die leerlingen. Namelijk dat de Schepper er recht op heeft. Waar heeft hij recht op? Wel, dat wij hem met geheel ons hart en met geheel onze kracht en met geheel onze ziel en met geheel ons verstand hem liefhebben, eren en dienen. Dat is de inhoud van de wet. Daar heeft God recht op. Dat mag hij vragen van zijn schepsel, dat goed uit zijn hand is voortgekomen. Dien mij met een volkomen hart. Heb mij lief boven alles. Zoals ook de dichter het zingt in Psalm 73. U al mijn liefde waardig schatten. Dat is de inhoud van de wet. En zo heeft Mozes het ook al geleerd aan het volk Israël. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Liefde. Dat is de inhoud van de wet. De Heere boven alles en uzelven als de naaste. Ach, en wat heeft dat volk daar toch niets van verstaan? En wat is er toch ten onder gegaan? Dat ze de rechte inhoud van Gods wet niet hebben verstaan. En dan zien wij daarin bijvoorbeeld die rijke jongeling getekend. Als hij daar voor de Heer Jezus staat. En de Heer Jezus hem wijst op de inhoud van de wet. Dan zegt hij, ja maar luister eens. Al deze dingen heb ik van mijn jonkheid onderhouden. Wat ontbreekt mij nog? Hij dacht dat de wet betekent dat je een uitwendige gehoorzaamheid hebt. En dat je uitwendig die geboden van de Heere wel houden kunt. En dat je daarmee wel aangenaam bent voor God. Uit een slaafse houding. Maar de Heere zegt, nee, daar gaat het mij niet om. Dat jullie met wat uitwendigheden mijn wet onderhouden. Maar het gaat mij om de liefde waarmee de jullie willen leven tot mijn eer. Daar gaat het mij om. O, ze zagen de wet niet anders als een stelsel van regel op regel en gebod op gebod. En zij meende dat zij dat wel konden houden. Maar de Heer Jezus, hij geeft er een radicale streep door als hij zegt, wee u gij schriftgeleerden en fariseeën, want alzo schijnt gij wel van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol van geveinsdheid en ongerechtigheid. De Heer zegt, jullie proberen wel aan de buitenkant mijn wet te houden, maar het komt niet voort uit een nieuw hart, uit een hart dat mij lief heeft boven alles. Maar jullie doen het allemaal uit eigen liefde. Om ermee van de mensen gezien en geëerd te worden. Maar het is niet uit liefde tot mij. Want de liefde is de vervulling van de wet. Zo schrijft ook de apostel Paulus in Romeinen 13. Het gaat om de Heer lief te hebben. Met heel je hart. Met alle krachten. Daar komt het op aan. En ik wil u nog eens een voorbeeld geven. Hoe Ursinus daarover spreekt. Als hij zegt, wat is dat nou, God liefhebben? Dan moet u eens luisteren, gemeente. Ik zal proberen langzaam te lezen. Vraag dan maar aan uzelf af. Heb ik de Heere zo lief? En dan schrijft hij over die volmaakte liefde. De liefde tot God bestaat uit de erkenning van zijn oneindige goedheid. Uit een eerbiedig gevoel van zijn hoogheid. Door hem te houden voor het hoogste goed. Hem boven alles te beminnen. Ons in hem alleen te verheugen. En in hem gerust te stellen. En zijn eer boven alles voor te staan. Zodat in ons niet de allerminste gedachte, begeerte of neiging zijn mag. Om iets te doen wat hem mishagen kan. Daar heb je nou de liefde getekend. De liefde tot God en tot zijn wet. Hem te erkennen als het hoogste goed. En nou nooit iets te willen doen wat God mishagen kan. En die liefde, die nou de vervulling van de wet is, vraagt ook liefde tot de naaste. Want dat kan nooit zonder elkaar. Waar die liefde tot God is, daar is ook de liefde tot de naaste. Zoals het licht hoort bij de zon, zo hoort de liefde tot God bij de liefde tot de naaste. En dan niet alleen die naaste die goed voor mij is. Niet alleen liefde tot mijn moeder, die mij ook van harte lief heeft. Maar juist als het gaat over liefde tot de vijanden. En daar wijst Christus ook heel scherp op als hij zegt, indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Nee, het gaat in die naaste liefde, om de liefde tot de vijand. Om liefde tot hen die u smaden, die u honen, die u lasteren, die u naar het leven staan. En daar komt het op aan, op die liefde. En daar hangt nu aan. De ganse wet en de profeten, die horen onlosmakelijk bij elkaar. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Want zo waarschuwt dan ook de apostel Johannes. Want die zegt God lief te hebben, maar tegelijk zijn broeders en naaste haat. Die bedriegt zichzelf en de waarheid is niet in hem. Nee, Gods heilige wet, ze vraagt een volmaakte liefde tot God. En een volmaakte liefde tot de naaste. En zo zegt ook Christus het. Als het gaat over die liefde tot de naaste. In het bijzonder tot de vijanden. Dan zegt hij in Matthäus 5. Weest gij lieden volmaakt. Gelijk uw Vader die in de hemel volmaakt is. Weest volmaakt in de liefde. Tot de naaste. Tot uw vijanden. Uit de liefde. Tot God. Dat is de hoge eis van Gods heilige wet. Hem lief te hebben. Boven alles. En de naaste als mijzelf. En gemeente, dan komt de Heere met die vraag. En dat is de laatste vraag. Die hij vanavond aan uw hart legt. Kunt gij dan dat alles volkomenlijk houden? Dat brengt ons bij de derde gedachte, de overtreding van de wet. Gemeente, hoort u wat er gevraagd wordt? Er wordt gevraagd naar een volkomen gehoorzaamheid aan Gods geboden, niet maar aan enkelen van de geboden. Wij kunnen wel eens bepaalde geboden zeggen, ja, daar wil ik wel aan gehoorzamen, maar ja, maar die anderen, nee. Nee, dat strijdt zo tegen mijn boezemzonden. En de Heer vraagt ook niet om een halve gehoorzaamheid. Een klein beetje van die geboden. Nee. Hij vraagt een volkomen gehoorzaam. Hij zegt wie in één gebod struikelt. Struikelt in al de geboden. En wie maar een klein deel van het gebod overtreedt. Die een vrouw aanziet om haar te begeren. Heeft reeds overspel gepleegd. Daarom de Heere vraagt het. Al de geboden. En met een volkomen hart. Kunt gij dat? Dat is de vraag. Wat is het waar het vanavond om gaat? Als God naar recht kan eisen. Om hem volkomen lief te hebben. De naaste als onszelf. Dan gaat het om het antwoord. Kan ik dat? Gemeente, ik denk dat dit wel een van de meest omstreden antwoorden is. Als het gaat om de erkenning van de waarheid van dit antwoord. Want het zet het mes er zo ontzaggelijk diep in. En de belijdenis daarvan doet zo'n pijn. En de weg ervan om te aanvaarden is zo vernederend. Dat je wel voelt, Heere, dat kan ik niet leren. Als u het mij niet leert. Heer, en telkens weer zal ik daartegen in verzet komen. En telkens weer zal ik proberen daaruit onderuit te komen. Dat wil ik niet horen, Heere, dat antwoord. Dat verschrikkelijke diepe antwoord. Wat mij tekent in de geweldige gevolgen van mijn afkeer van u. Namelijk dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Meende, daar strijdt nou alles van binnen tegen. Tegen dat antwoord. Tegen de belijdenis dat dat de waarheid is, omdat God het zegt. Omdat het in zijn woord opgetekend staat. Het staat er zo radicaal. Het staat niet dat ik nog wel een wil heb om God lief te hebben, maar dat ik het niet kan. Nee, dat staat er niet. Er staat niet dat ik het wel wat probeer, maar dat ik het telkens weer in faal. Nee. Het staat er zo heel radicaal, dat ik van nature geneigd ben, dat dat mijn wezenlijke bestaan is, om God te haten en mijn naaste te haten. Dat antwoord, dat tekent mij, in mijn diepe verlorenheid, in mijn goddeloosheid en mijn opstand. Gemeente, we begrijpen toch wel, dat dit antwoord de Heidelberger niet geliefd maakt, bij mij niet, en ook in uw hart niet. Wij horen liever andere taal, die van mij nog wat overeind laat. Maar hier wordt het radicale failliet van mijn bestaan getekend. En toch, het kan niet anders. De Heere, Hij is rechtvaardig. En zo ziet Hij u en zo ziet Hij mij. Opdat u vanavond dat ook belijdt. En dat u vanavond dat ook erkent, opdat die heerlijke vrucht gewonnen worden waarvan Paulus spreekt. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat nou eens de uitwerking mag zijn van de prediking van Gods heiligheid, de prediking van Gods wet. Dat mijn hand op de mond gaat. Dat al mijn jamaars, waarmee ik mijn onbekeerlijkheid wil goed praten. Al mijn jamaars, waarmee ik heimelijk God de schuld geef, dat ik nog niet wedergeboren ben. Dat die nou eens allemaal gaan zwijgen. En dat ik stil word voor God. En me voor Hem buig. En dat ik het uit ga roepen, Heere, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart en geweten hem moet aanklagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En dat het belijden, we hebben allemaal gezondigd en we derven de heerlijkheid Gods. En dat het beleven vanavond door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat niets van mij in aanmerking komt. Dat God niets in mij ziet. En dat van mijn gerechtigheden geldt. Dat ze voor God zijn en wegwerpelijk kleed. O, dat de Heere zo vanavond ons ontmaskert. Onze vrome dekmantels afneemt. En wat is de gevaarlijkste dekmantel? Wel, dat is de dekmantel van onze onmacht. Daar willen we ons zo graag achter verschuilen en zeggen, ja, maar een mens kan toch niet bidden. Een mens kan toch niet zoeken. Een mens kan toch niet roepen en een mens kan toch niet geloven en tot God gaan. En achter die dekmantel willen wij ons zo graag verschuilen. Maar de Heere, Hij laat ons zien, door de wet dat Hij een heilige eis heeft, waaraan de mens kon voldoen. En dat hij het vragen mag. En dat hij daar recht op heeft dat hij geloofd wordt. Dat hij er recht op heeft dat hij aanbeden wordt. Dat hij er volmaakt recht op heeft dat hij geliefd wordt. Nee, onze onmacht Ze moet ontmaskerd worden en het moet worden tot onze onwil. Ik wil niet. En dat is het diepste wat er leeft. De bodem van mijn hart. Ik wil God niet gehoorzamen. Ik wil God niet dienen. En ik wil niet leven tot zijn eer. En de wet gaat dat blootleggen. Mijn vijandschap. Mijn opstand. Opdat ik naar het woord van Jeremia. Wat klaagt dan een levend mens? Een mens klagen vanwege zijn zonden. Opdat de Heere dat vanavond werken. Dat ik zo ontmaskerd word. Dat ik zo voor God kom te staan. In mijn ellende. In mijn opstand. In mijn verzet. Want dan schrijft Luther. Zo onderwijzend. Dit is het eerste deel van de zaligheid. Geen zaligheid zien vanwege je zonden. Geen weg meer van mij. Om op te klimmen tot de hemel. Al mijn ladders. Ze vallen omver. En er is van mijn kant geen weg meer om de kloof te overbruggen. En dan schrijft Luther, dit is de hoogste wijsheid, tot de kennis van de toren Gods te komen. God over mij vertorend, de wet die mij vervloekt. Want, zo schrijft Luther, zo worden wij toebereid, als de akker met de ploeg, om het goddelijke zaad te ontvangen, welke vrucht is het eeuwige leven. O, wat een pijn, gemeente. Als de wet als die ploegschaar door mijn hart gaat. En ik doorwond word. En ik neergestoten word van mijn eigen gerechtigheid. En als mijn vroomheid mij ontmaskerd wordt. Als de geest der ontdekking en der ontbranding in mijn leven komt. En mij al mijn gerechtigheid afneemt. En daarin mijn ziel een heilige vrees wekt. Voor God en zijn gerechtigheid. O, dan wordt die wet een tuchtmeester die mij uitdrijft. Waarheen? Wel, om mijn zaligheid te zoeken bij een ander. Om mij te doen roepen. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Telg uit mijn zonden. Vergeef mijn overtreden. Want dan gaan wij verlangen naar hem die die wet volkomen vervuld heeft. Die die wet gehoorzaam heeft, waarvan hij zeggen kon, van die wet zal in mijn leven geen titel en jota ter aarde vallen. Ik zal die wet volkomen gehoorzamen. Want dan is het Calvijn die het zegt, buiten Christus ligt er in de wet slechts een onverbiddelijke gestrengheid, die het gehele menselijke geslacht onderwerpt aan Gods toren, aan Gods vloek. En daarom zoek ik bescherming. Tegen de toren en de vloek van die wet. Bij hem die de wet volkomen vervuld heeft. Ja, toen hij het uitriep. Het is volbracht. Riep hij daarin ook uit. Vader, ik heb volbracht. Gehoorzaamd uw heilige wet. Hij is aan het kruishout van Golgotha geslagen. Aan die vervloekte kruispaal. Omdat het woord God zegt. En een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is. In het boek der wetten doen, om dat te doen. Die is vervloekt. En die vloek ging hij dragen. Toen Gods toren op het kruis houdt. Tegen hem ontbranden. En daar heeft hij de wet volkomen volbracht. En heeft hij de schuld van al de wetovertreders. Die tot hem de toevlucht nemen betaald. Geliefden, als u vanavond onder de bediening van het woord, door de Heilige Geest, de wet leerde zien in haar eisende gerechtigheid en u zelf ter helle voer, omdat u voor God niet kon bestaan. Wat een wonder, als dan vanavond verkondigd wordt, er is er één die de wet volkomen gehouden heeft, de Heere Jezus Christus. Wat is het dan nodig? Die enige troost te mogen kennen. Wel, tot hem de toevlucht te nemen. Tot Jezus Christus, die gekruisigd is. En die met zijn volmaakte gehoorzaamheid voor mij de wet volkomen. volkomen heeft vervuld. Amen. En dus zoeken we opnieuw samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, Gij hebt ons vanavond pijnlijk onderwijs gegeven. Onderwijs waarin er van de mens niets meer overblijft. Als hij daar getekend wordt als degene die God haat. En de naaste, Heere, terwijl het precies andersom moet zijn. God liefhebben boven alles. Heere, wat is de mens toch diep gevallen. Onpeilbaar diep. Dat uw schepsel u haat, Heere, van nature. Het is bijna niet uit te spreken. Dan alleen met beving. Heere, zijn wij zo diep van u afgevallen. Ja, zo diep is mijn schepsel gevallen. Maar wat is het een onbegrijpelijk wonder dat u dat schepsel daar niet hebt gelaten. Maar dat u het toeroept, zie op het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Dat er voor des doods schuldigen nog één is die voor hen betaald heeft. Die voor hen de wet volkomen gehouden heeft. Heere, leer ons toch deze ellende kennen, opdat we vanuit die kennis der ellende onszelf zouden mishagen, onszelf zouden verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in die ander zouden leren zoeken. Heere, want daartoe leert Gij toch de ellende, om een mens uit al zijn schuilhoeken uit te drijven, dat hij niets meer overhoudt dan één groot register van zonden, onbetaalbaar hoge schuld, om hem zo bij u te brengen, bij de koorden van veroordeling, om het voor u te belijden. Gena, o God, gena, opdat u zo uw Zoon en zijn genade zou mogen wegschenken. En zo een zondaar voor eeuwig het behoud bij u zou vinden. Geef dat, dat dat de heerlijke vrucht mag zijn van de wetsprediking, van de bediening der wet, omdat het evangelie des te heerlijker zou schitteren in zijn opzoekende liefde voor het verlorene. Ga zo met ons mee. Geef dat we ook deze dingen zullen overdenken. Heb dank dat u ons weer opnieuw hebt willen helpen, uithelpen en doorhelpen. Heer, het is alleen uit u. Het is uw werk. En dat we daarom ook in u, de Heere, alleen mogen eindigen. Amen. Zingen wij tot slot de bede uit Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zingen wij die belijdenis uit Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Lieve gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.